We openen Gods heilig woord bij Romeinen 6 en daarvan de versen 12 tot en met 21, wat ook tegelijkertijd de tekst voor de prediking is. Wij vervolgen dus de Bijbellezing uit de Romeinenbrief. Daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen van Psalm 35 en daarvan het 13e vers, Psalm 35, vers 13, ik zoek het even op. Vers 13, laat vromen, juichend in allen tijd, om mijn gerechtigheid verblijd, die lust, die ijver nooit bedwingen. En wat er verder volgt, na het lezen dus van Romeinen 6, de versen 12 tot en met 21, en de 12 artikelen zingen wij Psalm 35, vers 13.
Laat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijke lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden dezelfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade, dat zij verre. Weet gij niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten der gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt, desgene die gij gehoorzaamt, of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar God zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot het welke gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze, om de zwakheid uw vlees wil. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid, tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt, want het einde derzelfde is de dood. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende de rechterhand Gods, de almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
zoeken we het aangezicht des Heren om zijn zegen af te smeken. Heren, zo naderen we voor uw heilig en vlekkeloos aangezicht. Wie zal voor u kunnen bestaan? Als diepgevallen Adamskind, niemand. Daarom treed niet met ons in het gericht naar onze zonden en ongerechtigheden. Maar zie ons aan in hem, die aan uw rechterhand zit, die volkomen genoeg gedaan heeft, als de grote biddende en de dankende hoge priester, die dag en nacht bidt voor zijn kerk, opdat ze bekeerd worden als ze nog niet bekeerd zijn, en opdat hun geloof niet ophouden wanneer ze dat dierbare geloof deelachtig zijn geworden. Heere, gij zorgt zelf voor de eer van uzelf. Gij zorgt zelf voor de zaligheid van uw kerk. En u hebt uw kerk op aarde, opdat zij uw lof zouden verkondigen hier op aarde. Opdat zij openbaar zouden worden als dienstknechten der gerechtigheid. En daar hopen wij ook deze middag bij stil te staan vanuit uw woord. En wij bidden u of gij ons wil helpen om dat op een eenvoudige wijze onder woorden te mogen brengen. Schenk ons de opening van uw woord. En zalf ons met de Heilige Geest, de geest van de verootmoediging, de geest die zelf ook het woord heeft geschreven. Wilt gij geven dat wij vanuit die geest het woord mogen verklaren? Maar wij bidden u ook, of gij ook met ons wil zijn als we luisteren, geef ons toch een geopend hart. Opdat wij het mogen leren verstaan wie wij zijn van nature, dienstknechten der zonde. Geketend aan de zonde en de duivel, we moeten bevrijd worden. En dat kunt u alleen. En wij bidden u daar ook om, of gij toch die kracht wilt toepassen in ons aller hart, opdat de zonde niet langer meer het voor het zeggen heeft in ons leven. Maar dat gij onze meester zult worden. En dat we ons laten leiden door u, o Heere. En dat uw volk en kinderen geoefend zullen worden in de waarachtige navolging van Christus. Wat het is om ook te leren zijn voetstappen te drukken en een dienstknecht te mogen zijn van allen die op onze weg geplaatst zullen worden, in het bijzonder in het licht van de dienst des Heren, zodat we dienstbaar gesteld mogen worden voor anderen, opdat anderen ingewonnen mogen worden voor u en uw dienst. Die dienst is een goede dienst. Die dienst, Heren, dat is de dienst waarin een mens waarlijk tot zijn recht komt, zoals gij hem of haar geschapen hebt, omdat gij dan uw beeld weer terugschenkt en dat wij meer dan Adam en Eva mogen worden, die eens in uw dienst hebben gestaan in alle volmaaktheid, maar toch gevallen zijn. Maar Heere, wanneer gij herstelt in die dienst des Heren, dan zult u er ook voor zorgen dat uw volk en kinderen er nooit meer uit zullen vallen. O, ze vallen wel, ze struikelen dikwijls in velen vanwege de strijd die ze hebben in hun hart met de overblijvende zonden. Maar leer hen toch dat de zonde nooit meer over hen zal heersen. En wat is dat een groot wonder, want in de waarneming en in de beleving van zichzelf is het dikwijls zo anders. Dan beleiden ze dikwijls met David: ik zal een deze dagen nog door de hand van Saul omkomen. En niet alleen de Saul van buiten, maar ook van binnen. Door de verdorvenheden van het goddeloze, boze hart. En ze zijn er in zichzelf niet tegen opgewassen om daartegen te strijden. Maar leer hen toch dat de strijd des Heren is. Om in de kracht des geloofs te strijden. En te zingen met de dichter: twist met mijn twisters, hemelheer, en ga mijn bestrijders toch te keer. En zeg tot mijn ziel: ik ben uw heil alleen. En we bidden van u of gij ons dan wil helpen om dat te verstaan. Voor het eerst of telkens weer opnieuw, langer hoe dieper, dat uw volk en kinderen toch geoefend mogen worden in deze dienst. Want het is toch de hartelijke begeerte van hen, die het nieuwe leven deelachtig zijn geworden. Wat de dichter zingt, leer mij, o God, van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Denk dan ook in het bijzonder aan al uw gane getrouwe dienstknechten, die gij geroepen hebt om uw woord te verkondigen, wilt ge ze sterken op deze dag. En stoot nog arbeiders uit in uw wijngaard. Denk aan hem die zich voorbereiden op dat wonderlijke ambt. Wil ze ondersteunen. Heere, zegen daartoe ook de opleiding die ze volgen. En geef ze vooral de opleiding aan de voeten van die grote leraar der gerechtigheid. Dat ze door uw geest geleerd mogen worden. En zo tot stichting gebruikt mogen worden van uw kerk op aarde. En wij bidden u voor uw kerk die verdeeld en verscheurd is. O, we smeken van u, geef toch dat er eensgezindheid geboren mag worden in de waarheid van uw woord. Heere, gij zult voor uw kerk zorgen. Denk aan uw kerk daar waar ze verdrukt en vervolgd wordt. Bescherm haar en sterk uw dienstknechten dat ze het vol mogen houden in de kracht des Heeren. En we bidden u in het bijzonder ook voor de christenen in Syrië. In het bijzonder ook in de stad Aleppo. O, wij bidden u, wilt gij hen toch beschermen. En wilt gij toch ook vrede geven in dat land, waar alles toch tot een chaos geworden is. Heren, wij bidden u, of gij wijsheid wil geven aan hen die leiding geven aan dit proces. Ontfermt u zich over deze wereld. Want deze wereld is totaal overstuur door alles wat er gebeurt. En geef dat wij opmerkzaam zullen zijn en de tekenen der tijden zullen opmerken. Dat u op het punt staat, Heere Jezus, om te komen op de wolken des hemels. Maar Heere, er moet toch nog een groot wonder gebeuren met Israël. En wij bidden u daar ook om de bekering der Joden. Of gij dat toch spoedig wilt laten komen, opdat de wereld zich zal verbazen en uw kerk zich zal verblijden. En Heere, gedenk dan ook ons land en volk. Als we letten op de goddeloosheid die toeneemt, wat er gisteren gebeurd is in Amsterdam. Heere, ga dan niet met ons in het gericht. Als de zonde zo geproclameerd wordt en de vrijheid van het zondigen zo geliefd is. Heere, wat zal er dan toch terechtkomen van ons land wanneer u in het gericht treedt? En laat ons dan ook zien dat de oordelen laag hangen, dat we hebben te vrezen. En wat is het dan toch nodig dat wij met onze kinderen bij u schuilen? En wij smeken u, trek ons toch tot die schuilplaats des Allerhoogsten. En breid gij uw vleugelen over ons uit en bewaar ons toch voor de zonde. En tegelijkertijd bidden we u ook voor hen die worstelen met het feit dat ze anders geaard zijn. Heere, sterk ze toch in die strijd. Ook onder ons zijn er, dat weet u, die zich eenzaam voelen. Wilt u ze helpen en wilt u ze vooral de vrezen des Heeren schenken, opdat zij mogen ervaren dat gij hen bezoekt met uw heil. We bidden u voor onze gezinnen, daar waar bijzondere zorgen zijn. O Heere, wilt gij u ontfermen? Wilt u sterken? Daar waar spanning is in het huwelijk, wilt ge er toch vrede geven. Denk aan kinderen die niet meer naar de kerk komen. Trek ze weer terug. Help die ouders om daar met wijsheid mee om te gaan. Heere, vervul ons hart toch met bewogenheid met onze naast. En zegen daartoe ook het werk der zending en evangelisatie. Ontfermt u zich over onze overheid. Zegen haar ons ten goede, in het bijzonder ons koninklijk huis. O Heere, wilt gij toch onze koning bekeren tot u, met zijn gezin. Wat zal daar toch een sprake van uitgaan, wanneer hij zijn knieën mag buigen voor de koning der koningen. Heere, daar zal Nederland ook goed mee af zijn. Wij bidden u of gij ons zo wilt verhoren, niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar enkel en alleen uit genade om Jezus willen. Amen. En dan zingen wij van Psalm 31, daarvan vers 13. Laat over mij uw aanschijn lichten, zie op uw dienstknecht neer. Verlos mij toch, o Heer. En dan vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven, hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. En vers 17. Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. En vers 19. Bemint de Heer gij, Gods gunstgenoten, de Heer die vromen voedt. En wat er verder volgt, en dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. Er zijn drie rondgangen, de Heere zegene u en uw gaven. zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 119, vers 83. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Ik doe uw geboden oprecht en welgezind. Uw liefde dienst heeft mij nog nooit verdroten. Psalm 119, vers 83. Gemeente, jongens en meisjes, wie zei dat ook alweer? Hier sta ik. Ik kan niet anders. Dat weet je misschien nog wel. Dat is Maarten Luther. Daar stond hij voor Karel de Vijfde. Hij moest de inhoud van zijn boeken herroepen. Maar dat kon hij niet. Waarom kon hij dat niet? Want het zou zijn vrijheid kosten. Dat kon hij niet omdat hij geen afstand kon doen van het woord van God. En toen daarna, toen heeft de paus hem in de ban gedaan. En wat betekent dat, jongens en meisjes? Dat betekent dat die vogel vrij verklaard werd. En dat houdt in dat wie hem ook zou doden, hij zou er niet om gestraft worden. Dat betekende dat. Voelde Luther zich toen vrij? Absoluut niet. Naar menselijke maatstaven misschien niet. En toch voelde hij zich vrij. Want hij heeft daarna in het jaar 1520 een boekje geschreven. En dat boekje dat luidt als titel De Christelijke Vrijheid. Of De Vrijheid van de Ware Christenmens. En dat boekje dat is wereldberoemd geworden. Het is een heel klein dun boekje met een geweldige inhoud. Waarin hij laat zien wat de ware vrijheid is. De ware vrijheid is namelijk de vrijheid in Christus. En wat is dat voor een vrijheid? Nee, dat is niet de vrijheid zoals de moderne mens graag vrij wil zijn. Zoals vandaag aan de dag. We dat ook in ons Nederland zien. Dat iedereen vrij moet zijn om te zeggen wat hij wil. En te doen wat hij wil. En naar te kijken waar hij naar kijken wil. Dat niemand zich daarmee moet bemoeien. Dat iemand niet beklemd wordt door een of andere wet. Dat is een vrijheid in ongebondenheid. Dat is een vrijheid die de duivel heel best vindt. Want daarmee houdt hij de mens toch in die knellende band van de zonde. Nee, dat is een vrijheid in hartelijke verbondenheid aan het woord van God. Dat is de vrijheid van jongens en meisjes, zoals je misschien wel eens een vis gevangen hebt. En dat je zegt, en we werpen hem gewoon weer terug hoor. We gaan dat dier natuurlijk niet dood laten gaan. En dan werp je hem natuurlijk niet in het gras. Maar dan werp je hem in het water. En dan zie je hem wegzwemmen. Dan gaat hij weer zijn vrijheid tegemoet. Dan is dat zijn levenselement. En zo is het eigenlijk ook met de vrijheid van de ware Christen. Dan is dat woord van God voor hem de gebondenheid waarin hij zich vrij voelt. Vrij van de macht der zonde. Vrij om de Here te dienen. En Luther die heeft dat heel goed begrepen wat dat betekent. Hij zegt, een christenmens is een dienstbaar, een christenmens is vrij heer over alle dingen en niemands onderdaan. Dat zegt hij. Hij is een vrij heer over alle dingen en niemands onderdaan. Zo is een christenmens. Maar hij zegt tegelijkertijd, is een christenmens ook een dienstbare knecht van alle dingen en ieders onderdaan. Dat klinkt bijna tegenstrijdig. Maar ik hoop dat we het gaan verstaan wanneer we luisteren vanuit onze tekst. En we schrijven boven de prediking vrijgemaakt van de zonde en dienstbaar aan Gods gerechtigheid. Dat schrijven we boven onze tekst. Twee gedachten. Ten eerste staan we stil bij ontslagen van de zonde. En ten tweede een dienstknecht van de gerechtigheid. Dus we luisteren naar Romeinen 6, vers 12 tot en met 21. En we schrijven boven de prediking vrijgemaakt van de zonde en dienstbaar aan Gods gerechtigheid. Twee gedachten, ontslagen van de zonde en een dienstknecht van de gerechtigheid. Afgelopen zondag hebben wij gehoord dat de apostel Paulus tegen de christenen in Romeinen heeft gezegd: jullie zijn begraven met Christus. Maar jullie zijn ook opgestaan met Christus. En hij heeft toen gezegd dat de heilige doop daarvan een afbeelding is. En dat betekent dat die oude mens dus teniet gedaan is. En dat die nieuwe mens in het uur van de wedergeboorte, in het hart en leven van die Romeinse christenen openbaar gekomen is. En dat heeft effect. Begraven met Christus, opgestaan met Christus, dat komt op de een of andere manier openbaar in een mensenleven. En daar gaat eigenlijk het vervolg van Romeinen 6 over. En dan gaat Paulus dat illustreren aan de hand van een alledaags beeld, wat de mensen in Rome elke dag tegenkwamen, namelijk het beeld van slaven en van soldaten. Als wij even in de tijd ons kunnen verplaatsen, kinderen, en je zou je dan even plaatsen op bijvoorbeeld het marktplein in Rome, die grote stad, dan zou je die twee groepen overal zien. Je zou slaven zien. En die slaven die waren ook op een bepaalde manier gekleed, dus makkelijk te herkennen. Meestal ook een brandmerk hadden die slaven. Een zegel dat met een gloeiend ijzer op hun huid was gebrand. En dat brandmerk liet dan zien wie hun meester was, met meestal ook een spreuk erbij. En de Romeinse soldaten, misschien heb je dat ook wel eens gezien op een plaatje, die waren ook duidelijk herkenbaar. Die liepen daar ook met honderden rond, daar in Rome. Kijk, en Paulus maakt daar gebruik van om het effect te laten zien van wat is het nou als je daadwerkelijk door een waar geloof met Christus één geworden bent in zijn dood en in zijn opstanding. Dan ben je een slaaf. Nee, niet meer een slaaf van de zonde, maar een slaaf van Jezus Christus. Dat kunnen we wel onthouden, hè? Dat klinkt wel wat negatief, een slaaf. Maar ik hoop dat je aan het eind van de preek zult zeggen, dat is toch echt niet negatief bedoeld, maar als een groot voorrecht. En om werkelijk een slaaf van Christus te worden, moet je ontslagen worden van die andere meester. In dit geval is het een meesteres. Dat heb ik de vorige keer ook gezegd. Omdat in Romeinen 6 die meesteres een naam heeft, namelijk de zonde, en dat staat in de vrouwelijke vorm. De zonde staat er. Hoor je? Er staat niet de zonden met meervoud. Het gaat niet over de zonden. Leugen, stelen, overspel, lasteren. Is dat niet erg dan? Jawel. Maar dat komt uit de zonde voort. Als Paulus in Romeinen 6 elke keer spreekt over de zonde, dan raakt Paulus elke keer de diepe oorzaak waar alles uit voortkomt. En dat is hier van binnen. De zonde die van nature heerschappij over mij heeft. En de zonde stelt Paulus hier voor als een harde meesteres die optreedt als een tiran. Die dwingend haar slaven aan het werk houdt en eist haar gehoorzaam te zijn. Nou, daar waren deze Romeinse christenen vroeger aan onderworpen. Paulus die herinnert hen eraan, en dan lopen we een paar versen langs om dat aan te tonen. vers 12, daar heeft hij het over heersen. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijke lichaam. Dus vroeger heerste de zonde in het sterfelijke lichaam van die Romeinen. En dan gaat hij dan ook zeggen in vers 13, stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Kijk, en dan komt hij bij dat beeld van een soldaat. Zie je het voor je, jongens en meisjes, zo'n Romeinse soldaat met zijn wapens in zijn hand. Nou zegt Paulus, zo waren jullie vroeger geestelijk. Jullie waren soldaten in de dienst van de zonde. En wat waren dan je wapens? Dat waren je ledematen. Je ledematen, dat weet je wel, jongens en meisjes, dat zijn je ogen, je oren, je mond, je handen, je voeten. En Paulus zegt, dat waren wapens vroeger. In dienst van de ongerechtigheid. En dat is toch ook zo. Kijk, de zonde is de meesteres. En de zonde die zet je oog aan. Je oog. Gods woord spreekt over ogen vol overspel. Dat begrijpen we toch wel, wat dat is. Ogen vol begeerd. Om dat maar te krijgen. Die meesteres die zet je oren aan om te luisteren naar laster over een ander, om nieuwtjes op te vangen, negatieve nieuwtjes. Wat denk je van je mond? Wat kan die mond scherp zijn? Als een vuur, zegt Jacobus, door die meesteres aangezet. Die mond die direct de vraag van de ouderling kan verlammen, als hij vraagt naar het hart van de zaak. Tijdens huisbezoek. En je begint gelijk over een bijzaak. Die mond. Ook een geweldig wapen. En dan het gevoel. Dat puur gericht is op het eigen ik. Als mijn gevoel maar bevredigd wordt. Dat kan soms tot ook in de kerk zo zijn. Dat ons gevoel bevredigd moet worden. En dan de handen en de voeten. Ze zijn vol van bloedvergieten, zegt de Heilige Schrift. Nou, dat waren wapens der ongerechtigheid. Vanuit het boze, goddeloze, zondige hart. Zo waren jullie vroeger. Kijk maar naar die soldaten. Als je daar op dat marktplein bent, dan moet je daar maar aan terugdenken. Dat je ook een soldaat was in de dienst van de zonde, de duivel. En dan spreekt hij in vers 21, dan maken we even een grote sprong. Over schaamte, wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Wat had je er toen dan aan vroeger? Dat al die ledematen van je lichaam in dienst stonden van de zonde. Schaam je nu over? Wat zegt hij tegen deze christenen? En dat weten Gods kinderen in ons midden. Als ze aan hun eertijds denken, kan soms terugkomen in je dromen. Kan soms terugkomen in je eigen kinderen. En het borrelt soms weer op uit je boze hart. En dat je je erover schaamt. Of dat een ander je eraan herinnert, die je na jaren tegenkomt. En zegt, ben jij nog steeds diezelfde soms? Weet je het nog? Wat hebben we vroeger toch een lol gehad, hè? En dat je je erover schaamt. Waarover gij u nu schaamt. En daarom, jongens en meisjes, luister eens even naar je dominee. Zul je daaraan denken, nu je nog jong bent, dat de zonde later je tot schande zal zijn. Als je toe gaat geven aan de zonde. Dat je later je dan gaat schamen erover dat je zo geweest bent. Daarom buig je knieën en vraag aan de Heere, Heere, wilt u me toch alstublieft bewaren voor de zonde, voor het uitleven van de zonde die in mijn boos en goddeloos hart leeft. Maar er is een keerpunt gekomen in het leven van die Romeinen, die christenen, dat kunnen we lezen in vers 17. Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart. Dus met andere woorden, dat bent u nu niet meer. En ook in vers 20 herinnert Paulus eraan, want toen gij dienstknechten waart der zonde. Dus er is een groot wonder in hun leven gebeurd. Ze zijn vrijgemaakt van die heerschappij, van die meesteres, de zonde. En ze zijn geen soldaten meer in de dienst van de duivel. Daar zijn ze van vrijgemaakt, ontslagen. Dat beleeft een mens. Dat ervaart hij. Dat gaat dwars door hem heen. De Heilige Geest, als de Heilige Geest het behaagt om een zondaar tot God te bekeren, dan gaat hij dat beleven. Dat hij inderdaad een dienstknecht der zonde is. En dat de zonde over hem heerst. Als de Heilige Geest je eerste overtuiging gaat geven, door middel van de Heilige Wet, dat je tegen de wet van God zondigt. En dat je een slaaf bent van de zonde en de ongerechtigheid, dan probeer je je ontslag te krijgen van de zonde. En je probeert dan onder de zonde vandaan te komen. En daarom zie je ook dikwijls dat het begint bij het uitwendige. Want als je dan inderdaad last hebt van je ogen, dan zeg je soms, ik wou dat ik blind was. En als je dan zegt, ik heb zo'n last van mijn oren, wat er allemaal naar binnen komt, dat je denkt van, ik wou dat ik doof was. En als je dan hoort van, ja, als je rechterhand je ergert, hou hem dan af, dan denk je, ik zou hem wel af willen hakken. Vanwege de dingen waar ik naar grijp. En ook wat je voeten betreft, dat je denkt, wat brengen die voeten me toch? Waar ben ik mee bezig? En dan zie je dikwijls een uitwendige opknapbeurt ontstaan bij mensen. Dat zij de buitenkant op gaan knappen. Dat ze echt proberen gedisciplineerd te leven en zich niet langer meer door de zonde te laten heersen. Misschien ben jij er wel mee bezig. En dat je zegt, oh dominee, het is een enorm gevecht. En ik krijg het maar niet voor elkaar. Nou, gefeliciteerd dat je dat niet voor elkaar krijgt. Echt waar. En ik hoop dat je het nooit voor elkaar krijgt. Nou dominee, wat is dat nou voor rare praat? Maar dan zal ik je uitleggen waarom ik dat zo zeg. Want dan kun je het zelf. En dan heb je geen verlosser nodig. Voel je? En dan word je net als die rijke jongeling die tegen de Heere Jezus zonder blikken of blozen zei, al deze dingen heb ik van mijn jonkheid af gedaan. Wat ontbreekt mij eigenlijk nog? Die had ten diepste geen verlosser nodig. Die had ten diepste geen sterkere nodig. Die hem ging verlossen van de heerschappij van de zonde en van de duivel. En daarom hoop ik dat je vastloopt. En dat je zegt, o Heer, ik ben een complete slaaf van de zonde. En ik kan in eigen kracht absoluut niet van deze meesteres af. Want dan krijg je veel meer binnenwerk. Dan zegt je moeder misschien, wat is die meid van mij toch opgeknapt? En dan zeg je als vrouw, mijn man is echt veranderd. En als je het zou zeggen tegen die man of die vrouw, of tegen die jongen, dat meisje, en die loopt echt in de ontdekking van zichzelf, weet je wat zo'n iemand dan zegt? Hoe kom je erbij, man? Het wordt hoe langer, hoe erger. En ik weet niet hoe ik er van af moet komen. Als hij even een tipje van de sluier oplicht. En hij laat blikken in zijn hart. En hij laat zien hoe hij over de aarde gaat, terwijl hij gewoon zijn werk aan het doen is, hoor. Als hij dan laat zien hoe hij over de aarde gaat, dan weet hij niet hoe hij eraf moet komen. Want dan gaat hij net als die tollenaar, gaat hij met de vuist slaan op zijn hart en dan zegt hij, hier zit het, hier zit het. Dat is die ontzaglijke heerschappij van de zonde. En daarom er is er maar één die je vrij kan maken en dat is de Zoon van God. Dat staat ook in Gods woord. We lezen dat in Johannes 8, vers 32 en 36. Daar staat in Johannes 8, vers 32. Johannes 8, vers 32 en 36. Ik zie dat ik de verkeerde teksten heb opgeschreven, verkeerde hoofdstuk. Maar ik weet het wel uit mijn hoofd. Maar dat zijn die teksten waar staat die de Zoon vrij maakt. Die zal waarlijk vrij zijn. Dus die de Zoon van God vrij maakt. Kijk, en dat is die grote vrijmaker. Dat is die sterkere. Die de vaten kan beroven van die sterke. Dat is de duivel. En dat is die meesteres, de zonde. Dat is de Zoon van God. En de Zoon van God die heeft daar eerst de grond voor gelegd. Namelijk in zijn diep lijden en sterven. Want wij zijn van nature schuldslaven geworden bij God. Wij hebben ons in de schuld geworpen. We hebben te maken met een schuldeiser, geliefden. En die schuld die moet betaald worden. Als een mens in de sanering terechtkomt, dan wordt hij op rantsoen gezet. Krijgt hij maar een klein inkomentje. En dan moet hij jarenlang tobben om die schuld weg te zien te krijgen. Nou, zo is het in het koninkrijk der hemelen niet. Want dan zou een mens in tijd nog eeuwigheid dat rantsoen, die schuld kunnen voldoen. Hoe een mens ook wettisch probeert te kronkelen en te kruipen. Op allerlei manieren. Met zijn tranen en met zijn goede voornemens. Maar hij zal die schuld nooit kunnen voldoen. Daarom moet er eerst een grond gelegd worden. Om daadwerkelijk een schuldslaaf los te kunnen kopen van zijn zonde en schuld. Kijk, en daarom heeft Christus eerst betaald voor dat volk met zijn eigen dierbaar bloed. En op grond van dat dierbare bloed kan hij de zijnen opeisen. En zo komt hij dan ook vanuit wetsgronden. Want hij heeft aan het recht van God voldaan. En de rechter die heeft hem de volmacht gegeven. Hij heeft hem de sleutels gegeven van de dood en van de hel. De rechter die heeft hem de volmacht gegeven in zijn opstanding. Om nou zijn uitverkoren kerk vrij te maken van die meesteres, de zonde. En dat beleef je. Dat de Heere je gaat ontdekken aan die ontzaglijke heerschappij. En dat je jezelf niet kunt losrukken van die meesteres, de zonde. En van de duivel, geliefd. En dat je vanuit die nood gaat roepen. O God, verlos mij uit de nood. En red door uw naam mijn leven. En niet alleen maar verlost te worden van de dienstbaarheid der zonde, maar ook van het juk der wet. We kunnen dat lezen in vers 15. Daar herinnert Paulus aan de wet. Hij zegt, wat dan zullen wij zondigen, opdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade. Dus ze waren ook onder de wet. En wat is dat dan? Is de wet dan ook een meester die er slaven op nahoudt? Nee, de wet op zich, die is goed. Want dat is de zuivere wet van God. Maar als een mens ontdekt wordt en hij komt in een wettische gestalte, in het juk der dienstbaarheid, dan zal hij weer opnieuw gaan vrezen. Paulus zegt het ook, hè? Word niet opnieuw bevangen door het juk der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Want ook dat zal op de lange duur het geweten niet tot rust brengen. Dat zie je ook wanneer de Heer doortrekt met de ontdekkingen. Dat hij voelt dat hij onder het juk van de wet niet tot rust komt. Niet tot de ware rust. En gelukkig maar. Dat hij dan toch gevoelt dat ook door de werken van de wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden. De wet, wat doet de wet? De wet die geeft mij wel bevelen om te gehoorzamen. Jazeker. De wet die zegt tegen mij wel, gij zult geen overspel doen. Goed, stop ik ermee. Gij zult niet stelen. Goed, ik stop ermee. Maar meer zet de wet ook niet. Want de wet die geeft geen kracht om te gehoorzamen. Voel je. En daarom lukt het je niet. Kijk, de wet die verschrikt de mens wel. Want de wet die zegt, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. Denk erom. Dan voltrekt zich de vloek. De wet die verschrikt. Maar de wet die verkwikt niet. De wet die zegt niet, maar er is vergeving hoor. Dat zegt de wet niet. Onder het juk der wet. De wet die overtuigt alleen maar. En de wet die zegt elke keer weer van ja, die buitenkant, maar die gedachten van je dan. Nou, dan overtuigde je van je gedachten, ja. Nou ja, goed, die gedachten dan en dan komt hij met je begeerten en je begeerten dan. Hij blijft je maar overtuigen hoor. Maar die wet die doet de zonde niet overwinnen. Dat kan de wet niet. Daar heb je nou het evangelie voor nodig. En daarom zegt Paulus, gij zijt ook niet meer onder de wet. En dat is een zegen wanneer de Heere die tweede afsnijding geeft. Die eerste afsnijding, dat is die afsnijding. Dat je gaat ervaren dat je zelf de zonde er niet onder kunt krijgen. Al die begeerden. Maar die tweede afsnijding, dat is die afsnijding dat je zelf niet door de werken der wet het voor elkaar kunt krijgen. En wat dan? Ja, dan kom je onder de genade, zegt apostel Paulus. Onder de genade Gods in Christus Jezus. Dat je uit genade dat mag ontvangen. Dat grote goed dat God weggelegd heeft voor degenen die hem vrezen. Onze kanttekeningen zeggen bij dat gij zijt onder de genade, namelijk van Jezus Christus, die ons niet alleen van de schuld, maar ook van de macht der zonde heeft verlost. En ons door de kracht van zijn geest geeft om de zonde met haar begeerten tegen te staan en te overwinnen. Dus hij heeft gezorgd dat de schuld betaald is, dat de macht van de zonde eronder gebracht is, en hij geeft zijn geest om de zonde tegen te staan en te overwinnen, zeggen de kanttekeningen. Ontslagen van de zonde. Wat een voorrecht. Als je ontslag krijgt van die meesteres en van de duivel. Maar ja, als je nou ergens ontslagen wordt, wat ga je dan zoeken? Dan ga je toch een nieuwe baan zoeken. Dan ga je toch nieuw werk zoeken. En begrijp maar goed, dat is in het koninkrijk der hemelen anders hoor. Maar om dat beeld eventjes te gebruiken, ontslagen van de zonde. En nu dan? En dan komen we bij onze tweede gedachte. Een dienstknecht der gerechtigheid. Een dienstknecht der gerechtigheid, onze tweede gedachte. Want ja, nu die christenen in Rome slaaf van de zonde af zijn, nu komen ze in dienst van een andere meester. En dat is Christus. De Heere Jezus heeft het ook gezegd tegen zijn discipelen in Matteüs 23 vers 8 en 10. Eén is uw meester. Nee, daar worden ze niet toe gedwongen. Dat worden ze gewillig. Doordat de Heilige Geest hen gewillige onderdanen maakt van die koning. Die goede meester. Die hen losgekocht heeft met de dierbare prijs van zijn hartebloed. Kijk, en nu roept Paulus deze christenen in Rome ertoe op om dat gestalte te geven in hun dagelijks leven. En misschien hebt u gezegd, dominee, had u gewoon niet bij vers 12 moeten beginnen, maar dat doe ik nu. En dan gaan wij lezen hoe Paulus dat nou bedoelt. Wat zegt hij? Hij zegt dat natuurlijk vanuit Romeinen 6 vers 1 tot 11. Hij zegt vanuit dat feit dat jullie begraven zijn met Christus en opgestaan met Christus. Zegt hij, dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfs lichaam. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Maar stelt u zelf een gode als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen. Want ge zijt niet onder de wet. Maar ge zijt onder de genade. Dat zegt Paulus. Hij roept ze dus ertoe op. Waartoe roept hij ze dan op? Nou, dat de zonde niet meer heerst. Wat bedoelt u, Paulus? Nou, daar bedoelt hij mee de overblijvende zonde in het hart van Gods kinderen. Die er nog zit. Want de Heere die laat de wortel zitten. De oude mens laat die zitten. En die kan zomaar weer gaan ontwikkelen. In het hart en leven van Gods kinderen. En daar moeten ze op bedacht zijn. Paulus roept hen daartoe op om niet gehoorzaam meer te zijn aan die oude meesteres, de zonde. De geest overheerst toch? En u voelt wel, daar heb je nou het ware geloof voor nodig. Om die belofte door een waar zaligmakend geloof te omhelzen. Dat nochtans des geloofs. Paulus heeft in de voorgaande hoofdstukken over de rechtvaardiging gesproken. Hij gaat in deze hoofdstukken vooral over de heiliging spreken. Hij zegt als het ware, u bent immers dood voor de zonde. Want die oude mens is begraven, dood voor de zonde, gevoelloos geworden voor de zonde. Laat dan de zonde niet meer de overhand in u krijgen, strijd ertegen. Gij zijt immers met Christus door de doop aan de zonde gestorven. Nu laat de zonde dan ook niet langer meer heersen in uw leven. Krachtig doet Paulus hier een beroep om de genade des geloofs. Wat bedoel ik daarmee? In de wedergeboorte ontvangt de zondaar geloof. Dat is de genade des geloofs. Comrie noemt dat de hebbelijkheid van het geloof. Maar die hebbelijkheid, die genade van het geloof, moet tot een dadelijke oefening gebracht worden. En daar doet Paulus een beroep op. En Paulus weet dat het God de Heilige Geest behaagt om door het woord het geloof in de beoefening te brengen. Want het geloof, dat is het ontvangend instrument. En als de Heilige Geest dat geloof geeft te geloven, dan ontvangt het geloof die belofte. En dan gelooft het geloof inderdaad dat zij der zonde dood is. En dat de zonde niet langer meer heerschappij in haar hart of zijn hart heeft. Kijk, en de echtheid daarvan wordt bewezen in de vrucht. De echtheid daarvan wordt bewezen in de strijd des geloofs die dan openbaar komt. Nee, dit is niet een vorm van vrije wil drijven van Paulus. Dat hij, als het ware, Gods kinderen weer een nieuw werkverbond in de hand geeft. Hij spreekt vanuit het genadeverbond. Hij spreekt vanuit de geloofsvereniging met Christus, geliefden. Hij spreekt vanuit de kracht van Christus, door wie alle dingen een kind van God vermag. En daarom gaat Paulus dat weer illustreren aan de hand van die ledematen in vers 13. En stelt uw leden, dus je ogen, je oren, je mond, je handen, je voeten en je gevoel niet in dienst van de zonde, van de ongerechtigheid, maar laten het goden tot wapenen der gerechtigheid zijn. Ja, dan ga je dat versje zingen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Vat gij mijn hand, Heer. Vat gij het maar. Vat gij mijn oog, mijn oor, mijn mond, mijn voeten, mijn gevoel, mijn hart, mijn leven. Dan ga ik bidden, Heere, zet u een wacht voor mijn lip, dat ik niets onbedachtzaams laat ontglippen, maar dat het een wapen mag zijn in dienst van de gerechtigheid. Dat ik met mijn mond uw lof mag verkondigen, Heere, uw dienst mag bevorderen. Heere, wend mijn oog toch van de ijdelheden af, dat ik de zonde niet zal zien, waardoor mijn hart telkens weer ontvlamt. Dan zeg je met Job, ik heb een verbond gesloten met mijn oog. Dat zegt Job. En zo zou je alle ledematen langs kunnen gaan, op welke wijze dan zo'n vrijgemaakte zondaar begeert dat zijn ledematen wapens zijn der gerechtigheid voor God. En daartoe roept Paulus hier deze Romeinse christenen op, omdat er een nieuw beginsel in het hart gewerkt is. Ze worden nu van binnenuit ook door een andere meester aangestuurd tot waarachtige godzaligheid. En Paulus zegt, maar nu u die andere meester deelachtig geworden bent, hebt u de roeping om vanuit dat vernieuwde hart, vanuit zijn heerschappij en zijn kracht, goden te dienen, te loven en te prijzen. Dat bedoelt de Heere Jezus ook als hij in de bergrede bijvoorbeeld zegt, indien uw rechteroog u ergert, steek het uit en werp het van u. Want u kunt beter met één oog behouden blijven dan met twee ogen naar de hel. Kijk, en dat bedoelt de Heere Jezus natuurlijk niet letterlijk, jongens en meisjes, zoals dat in de vroegchristelijke tijd door sommigen opgevat is, dat als ze gezondigd hadden met hun hand, dan kapten ze hun hand eraf. Nou, dat bedoelt natuurlijk de Heere Jezus niet. Maar dat bedoelt de Heere Jezus mee, dat van binnenuit er een andere vijand schuil gaat. En dat is dat boze, goddeloze bestaan, dat telkens toch probeert die ledematen van je weer in te zetten in die oude dienst. En als dan de Heere Jezus daarvoor waarschuwt en zegt, indien je oog je ergert, trek het dan uit, dan betekent dat dat je waakzaam moet zijn. Vooral waakzaam moet zijn over de zonde die vroeger je hart zo hadden. Ik moest zo denken vanmiddag, dat zeg ik voor onze kinderen even en voor onze jonge mensen, aan dat voorbeeld van die Rus die vorig jaar hier iets vertelde hoe hij tot bekering kwam. Hij vertelde toen dat hij altijd een bokser was geweest. Een kampioen bokser. Dat was zijn afgod. En dat God toen in zijn leven kwam en dat hij toen radicaal moest breken met die sport. En dat hij merkte dat de Heere echt de liefde tot die sport uit zijn hart wegnam. En dat hij liefde kreeg tot God en zijn dienst. Maar na verloop van tijd, toen kwam hij in donker terecht, vertelde hij. En dat merkte hij aan zijn gebedsleven. En dat merkte hij ook aan zijn zielenleven. Dat merkte hij aan de wijze waarop hij naar de kerk ging en in de omgang met de Heer. En hij kon niet direct zo de oorzaak vinden. Maar wat was de oorzaak? Na een jaar of twee begon hij de krant weer te lezen. Want in het uur van zijn waarachtige bekering had hij het abonnement van de krant ook opgezegd. En dan zal ik je vertellen waarom. Hij begon die krant weer te lezen. Nou ja, wat is daarop tegen? Maar in die krant stonden sportberichten. Ook weer over dat boksen. En in het begin sloeg hij die sportberichten over. Maar langzamerhand viel toch elke keer weer even zijn oog op zo'n foto, weet je wel. En dat begrijpen onze jonge mensen. Ik begrijp dat heel goed hoor. En stiekem keek hij weer eventjes. Oh ja, die bekenden. Oh ja, ja. Nou ja, goed. Maar langzamerhand raakte hij er aan gewend. Kwestie van weken. Van maanden. En toen ging hij naar zijn dominee toe. Dat hij zo dodig over de aarde ging. Zo vruchteloos, zo goddeloos. Dat hij geen gebedje kon bidden. En toen vroeg die dominee naar zijn boezemzonde. En toen kwam het voor de dag. Toen heeft hij radicaal weer het abonnement van de krant opgezegd. Kijk, dat is nou het uithalen van je oog, indien je rechteroog je ergert. Ergeren, dat betekent je tot zonde leidt. Kijk, en daarom moeten er soms wel eens radicale keuzes gemaakt worden in het leven van Gods volk. Waarvan een ander zegt, nou ja, is dat nou niet wat overdreven? Maar dat het voor jezelf echt noodzakelijk is om niet weer voor een tijd gevangen te raken door die oude zonde. Kijk, en dat bedoelt hier de apostel. Kijk, dat dat een strijd wordt, dat horen we straks in Romeinen 7. Hè? Want dan gaan we Paulus in zijn hart kijken. Als hij zegt, als het kwade mij bijligt en als ik het goede wil doen. Maar daar zullen we het nu nog niet over hebben. Dat komt bij leven en welzijn een andere keer aan de orde. Maar Paulus, die waarschuwt hiervoor en die roept hier op om een dienstknecht te zijn van de Allerhoogste God. Van waaruit dan? En dan komen we bij vers 14. Weer vers 14. Want de zonde zal over u niet heersen, want ge zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dat is niet een werk van jezelf. Maar Gods volk is er wel verantwoordelijk in. Ze kunnen de Heilige Geest bedroeven. Ze kunnen de Heilige Geest uitblussen. Maar vanuit de genade. Kijk, en daarom zal een kind van God moeten leren wat zijn fundament is. Het fundament zal nooit de gebrekkige heiligmaking zijn. Maar het fundament, dat is de zoen- en kruisverdiensten van Christus. Ook zijn dadelijke gehoorzaamheid, dat is het fundament. Zijn gehoorzaamheid, die genade. Maar wat is nou het wonderlijke? Dat God het gebrekkige van zijn volk nou volmaakt goedkeurt in Christus. Dat zal het eind van hun leven moeten zeggen. Heren, waar en wanneer heb ik u dan bezocht? En wanneer heb ik u dan gekleed? En wanneer heb ik u dan gevoed? Want als ze het dan nog een keertje deden, dan voelden ze weer hun eigen ik er zo aankleven, nietwaar? Maar dan, zegt de Heere Jezus, in zoverre gij dat gedaan hebt in mijn naam. En om mijnentwil. Kijk, de Heere ziet zijn volk constant aan in Christus, heb ik vorige week ook gezegd. En dan gaan we naar vers 15. In vers 15 daar staat, wat dan zullen wij zondigen omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade. Dan komt hij eigenlijk terug op wat hij in vers 1 ook zei. En dat zei ik vorige week zondag ook. Dat als Paulus dat hier zou voorlezen, dan zou hij weer zo fel worden. Dat zijn verre. Absoluut niet. Niet de zonde doen opdat de genade meerder wordt. Dus dat herhaalt hij in vers 15. Want dan gaat hij waarschuwen. Weet gij niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid. Gij dienstknechten zijt desgene die gij gehoorzaamheid. Die gij gehoorzaamt. Of je gehoorzaamt de zonde. Tot de dood. Of ter gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Het is of. Of. Dus, hoe is dat bij u? We gaan naar vers 16. Wat zei ik ook alweer, jongens en meisjes? Wat liepen daar rond in Rome? Daar liepen slaven rond. En Paulus gaat ook hier weer dat beeld van slaven gebruiken. In vers 17. En dan gaat hij ze brandmerken. Want dat zei ik toch, zo'n slaaf had een brandmerk. Een gloeiend ijzer en daar stond dan het hoofd van de meester op en een paar woorden. Nou, wat is nou het brandmerk van die slaven van Christus? Ik lees vers 17 voor. Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. En het gaat mij hier om het voorbeeld der leer. Er staat een woord in het Grieks, typos, voorbeeld. Dat is der leer, dat is dat je iemand navolgt. Zoals Paulus zegt tegen Timotheus, volg mij na, met name in de leer. Dat is het brandmerk dus van die slaven. De zuivere leer die naar de godzaligheid is. Dat zeg ik nog een keer. De zuivere leer die naar de godzaligheid is. Dat is het brandmerk. Van al die slaven van Christus. Daarom de leer, lieve catechisanten. Die jullie leren op de catechisatie. Die is niet van taai leer. Waar je niet doorheen komt. Maar dat is eten en drink van deze slaven. De leer is ontzaglijk belangrijk. Want de leer pansert je als een soldaat. En kenmerk je als een ware slaaf van Christus. De zuivere leer die naar de godzaligheid is. Welzalig hij, zullen wij aan het eind van deze dienst zingen. Die naar zijn reine leer. In hem. Een hoogst geluk beschouwen. De leer die naar de godzaligheid is. Daarom zullen die slaven zich ook ijveren in het onderzoeken van de zuivere leer. Dat kenmerkt deze navolgers van Christus. Zij begeren dan ook onder de zuivere prediking te verkeren. En zij begeren ook leerlingen te zijn van die leer. En navolgers van die leermeester. Dat is Christus. Christus die bij machte is. Wat niet één leraar kan. Ik ben zelf ook leraar geweest en je moest je soms inspannen om bepaalde leerlingen erbij te houden. En dan zat hij dromerig te kijken en dan dacht ik, ja hoor, straks komt hij bij mijn bureautje om nog een keertje te vragen hoe het nou precies zat met die moeilijke som. En dan had je de klas aan het werk gezet en dan kwam hij hoor. Ach, kon je die knop maar omzetten, dacht je dan wel eens als schoolmeester. Maar ja, dat kun je natuurlijk niet. Maar dat kan deze leermeester nou wel. Want die leermeester die beschikt over die inwendige leermeester, God de Heilige Geest. Dat de meest eenvoudige in ons midden, die alleen maar lagere school heeft gehad, meer kennis, geheiligde kennis kan hebben dan een professor in de theologie die zelf onbekeerd is. Omdat hij dat keurmerk heeft. De Heer Jezus, die zegt het immers. Wat voor de wijzen en de verstandigen verborgen is, dat heeft God geopenbaard aan de kinderkens. Ja, wat is daar de basis van? Wat is daar de grond van? Dat is het welbehagen. Alzo is het welbehagen voor u, o Vader. Het is het dankgebed van de Heer Jezus. Dat het niet afhankelijk is van de mens. Dat het ook niet afhankelijk ervan is van het feit of u het vanmiddag snapt of niet snapt. Daar maak je je wel eens zorgen om als dominee. Dan denk je, nou ja, de Romeinenbrief, dat zou wel moeilijk zijn. Zullen ze snappen? Maar het gaat er toch om, geliefde gemeente. Dat wij dat verlichtende werk van de Heilige Geest ontvangen. En dat je het niet alleen maar snapt hier met je bovenkamer, maar dat je het hier met je hart gaat verstaan, dat je het gaat beleven. En dan begint het natuurlijk niet met de beleving dat een mens direct vrijgemaakt is. Maar het begint toch echt met de beleving dat hij voelt dat hij een slaaf van de zonde is hoor. En dat hij zichzelf niet kan bevrijden, dat hij bevrijd moet worden. Dat er een goddelijke hand en kracht aan te pas moet komen om mij te bevrijden. Maar dan wordt die vrijheid ook wel zo bijzonder. Als de kracht van Gods liefde gaat overheersen in de ziel. En dat je gaat merken in je zielenleven dat de zonde je los moet laten. En dat de duivel je los moet laten. En dat de Heer je zo'n krachtige stroom geeft in je hart. Dat hij je gewillig het gaat maken om van nu voortaan voor de Heer alleen te leven. Amen. eindigen met gebed. O Heere, dan beleiden we ook voor uw aangezicht. En dat wij vanuit onszelf hopeloze slaven zijn. Gebonden aan de zonde, liefde tot de zonde. Wat is dat toch een ontzaglijke werkelijkheid. Ten eenenmale niet in staat onszelf te bevrijden. En daarom wilt gij toch komen met dat krachtdadige ingrijpen van u. Opdat uw naam verheerlijkt wordt. En dat we het aan God zouden mogen leven. Heer, heb ook moeder dank dat gij ons hebt willen helpen. Wij bidden u, trek met ons op wanneer we deze plaats verlaten. Denk aan hen die bijzondere moeilijkheden hebben. Wilt u kracht geven naar kruis. Doe genade verzoening over al het onze. En aanvaard onze dank om Christus willen. Amen. Zingen we dan Psalm 2 vers 7. Welzaligheid die naar zijn reine leer in hem een heil een hoogst geluk beschouwen. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle en eeuwige gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.